Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En ook voor de mensen thuis. Ik hoop toch jullie een keer weer gewoon face-to-face te zien. Ik geloof dat het belangrijk is om nog steeds fysiek samen te komen. Het is een hele andere beleving als je aanwezig bent dan dat je thuis naar een schermpje zit te kijken. En ik denk dat het goed is, ook al is dat heel fijn natuurlijk, om vanuit je bed of lekker vanaf de bank te kijken. Het ook heel goed is om die gemeenschap te zoeken op de zondag of op de woensdag. Of eigenlijk de hele week als je daar de gelegenheid voor hebt. Vandaag mag ik u het woord brengen en dat is best lastig. Er zijn al zoveel jaar worden er preken gegeven en dan vraag je wel eens af, wat doet dat nou met mensen? En waar sta je zelf op dit moment als je ziet dat je een groei doormaakt? Als een baby niet goed groeit, dan gaan we ons zorgen maken en dan gaan we naar een dokter. Dan gaan we vragen, wat is er aan de hand? En ik weet, op school is er een meisje die heeft een bepaalde ziekte, die is maar zo groot, maar ze zit wel al in groep 5. Daar kan ze niks aan doen. Maar hoe zit het met ons geestelijk leven? Durven wij in de spiegel te kijken en eens eerlijk te zeggen van, waar stond ik zo'n, nou noem maar wat, 5 jaar geleden en waar ben ik nu? Wat heeft het met mij gedaan en wat zien anderen aan mij? Ben ik daarin veranderd? Maar ik besef ook dat we allemaal mensen blijven en mensen zijn. En daarom gaan we weer met deze preek naar de woestijn. Ik hou van de woestijn. Niet omdat het daar zo prettig is, maar wel omdat je daar zoveel kan leren. En we zien het iedere keer weer als het volk vanuit Egypte, wel een beeld is van de wereld. Daar worden ze uitgetrokken, daar worden ze uit bevrijd en ze gaan de woestijn in. En ik kan me inderdaad voorstellen dat als je gewoon lekker je natje en je droogje hebt, dat je het wel best vindt, ondanks dat je onder een systeem zit waarin je eigenlijk gewoon een slaaf bent. Soms vinden mensen het ook fijn om een slaaf te zijn. Want dan hebben ze geen verantwoordelijkheden en je doet wat je moet doen. Soms moet je dan wat harder werken, maar je hebt wel die lekkere vleespot. En je kan daar toch jezelf wel in vinden. En ik merk ook dat mensen zijn bang voor veranderingen in hun leven. En dat is ook soms best eng. Ik vind verandering ook eng. Maar soms ontkom je daar niet aan. En zeker niet als je op weg gaat met God. En ik wil je even meenemen naar de woestijn. En dan in Numeri 20. En er zit een klein stukje geschiedenis aan vooraf. Het volk verbleef in Kades in de woestijn. Dit is ook de plek waar Mirjam, de zus van Mozes, stierf en werd begraven. En er is constant een strijd in die woestijn met, aan de ene kant is God aanwezig in het midden door een wolkolom en een vuurkolom, maar toch is die stijfkoppige mens die constant gaat lopen klagen. En als we dan lezen in Numeri 20 vanaf vers 3, dan begonnen ze Mozes alweer te verwijten. Waren wij ook maar omgekomen toen een deel van ons volk door het ingrijpen van de Heer stierf, zeiden ze. Waarom hebt u het volk van de Heer naar deze woestijn gebracht? Om ons hier te laten sterven met ons vee? Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijke oord gebracht? Er is hier geen koren en er zijn hier geen vijgenbomen, geen wijnstokken en geen granaatappelbomen. En drinkwater is er ook al niet. Het begint weer van voren nog wel. Het lijkt wel of de mens niks leert. Tenminste, de Israëlieten dan, hè? Wij niet. Wij leren dat wel. Maar de Joden, ja, dat is toch een heel ander verhaal. Als we kijken naar dat volk in de woestijn en ze hebben alles gekregen waar ze uiteindelijk om gevraagd hebben. En dan denk je toch, zien is geloven. Je ziet een vuurkolom. Je ziet een wolk die jou leiding geeft. Je hebt een door God aangestelde leider gekregen in de vorm van Mozes. Oké, hij kon niet zo goed spreken, maar daarom had hij Aaron naast hem om toch dat volk instructies te geven. En inmiddels was de hele wet al uitgerold waar de mensen zich aan moesten houden. En zoals als de mensen komen mopperen bij de leiding, dan is het goede leiderschap dat ze daarmee naar de Heer gaan. Zo ook hier, als de mensen zijn met klachten, kom, dan kunnen we dat voor de troon van God brengen en verlangen naar een antwoord op een oplossing voor het probleem. En zo ook doen Mozes en Aaron, die verwijderden zich van de gemeenschap en gingen naar de ingang van de ontmoetingstent, de tabernakel. Daar wierpen ze zich ter aarde. Toen verscheen de majesteit van de Heer. Wat zou dan een ongelooflijk mooie ervaring zijn. Als wij ons neerbuigen en de majesteit van de Heer omgeeft ons. En dat is iets geestelijks. En dat kan je ook zien als je geestelijk bent. Maar hoe zou dat zijn? We weten, hij is hier in ons midden. Als hij nou zijn heerlijkheid zou tonen. Ik denk dat we ons ook de aarde werpen. Ik denk dat we onze ogen diep in de grond stoppen. En denken van dit is het, dit is het laatste. Zoals velen die we zien in de Bijbel dat als eerste doen. En dan val je voorover. De Heer zei tegen Mozes, neem de staf en roept met je broer Aaron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen en mensen en vee te drinken geven. Het grootste probleem was dat er geen water was. Ze hadden dorst, maar je weet hoe mensen zijn. Als we gaan klagen doen we dat ook goed, want dan missen we nog veel meer dan alleen dat water. Want dan groeien de plantjes, die doen het ook al niet. We hebben geen koren, we hebben eigenlijk niks. En zo komen we in dat spiraal van negativiteit terecht. En eigenlijk trekken we onszelf, maar ook de mensen om ons heen daarin mee. En dat is een gevaar. Maar als we dan horen dat ze een opdracht krijgen, dan denk je, probleem opgelost. Er komt water uit de rots, we laten dat aan het volk zien. Er is weer een wonder door Gods hand. Maar ik snap ook dat Mozes best wel gefrustreerd was. Dat volk begint weer te zeuren. Hoe vaak hebben ze dat al niet gedaan op die reis in de woestijn? En iedere keer vallen ze weer terug. Maar ook dan gaat Mozes de fout in. In plaats van het water uit de rots te roepen, is hij in zijn ongeduld, slaat hij met zijn staf tot twee keer toe op de rots. En Aaron staat erbij en kijkt ernaar en grijpt ook niet in. Terwijl dat was niet de opdracht van God. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Dit was het water van Meriba, waar de Israëlieten de Heer verwijten maakten en hij hun zijn heiligheid toonde. De opdracht was heel duidelijk. Beveel aan die steen om water te geven voor het volk. Maar waar mensen proberen altijd onze eigen draai eraan te geven. En ik snap, in je emoties kan je dingen doen waarvan God zegt van ja, maar dat was niet je opdracht. Dat heb ik helemaal niet van jou gevraagd. Waarom doe je dat nou? En in die tijd, de tijd van de wet, was het allemaal nog veel erger. En als je ziet dat God zegt, ik heb je mijn heiligheid getoond. Maar je hebt geen gezag, geen ontzag voor mij gehad en mij ook niet vertrouwd. Vorige week had Frits het over geloof. En ik denk dat we allemaal daar amen op hebben kunnen zeggen. En de zekerheid van het geloof is de dingen die men niet ziet. We kennen allemaal die tekst. Maar geloof is ook vertrouwen. Ik kan jou pas geloven als ik jou vertrouw. En vertrouwen is iets wat we als mensen van elkaar moeten winnen. Je vertrouwt niet zomaar iedereen. Want jouw verwachting is dat iemand dan ook voldoet aan bepaalde afspraken. En soms stellen mensen je daar teleur in. Maar niet bij God. We hebben het woord van God, waar God altijd trouw is. Hij kan niet ontrouw zijn in de dingen die hij belooft. Want als ik iemand niet vertrouw, dan komt de twijfel. En de twijfel gaat zorgen dat ik het toch een beetje stiekem op mijn eigen manier wil gaan doen. Ik denk, ja, laat kletsen. En vaak vinden we onszelf allemaal beter als die ander. Als we een klusje moeten doen thuis, dan doen we het liever zelf dan dat we het uit handen geven, omdat wij vinden dat we het zelf beter kunnen. Of op kantoor, waar je denkt van, nou, ik doe het zelf wel, want die medewerkers, nou. En zo vinden we onszelf vaak nogal wat. En Mozes was ongehoorzaam aan de opdracht van God. En Aaron stond erbij en keek ernaar. Soms zien wij dingen gebeuren en houden wij onze mond. Maar is dat altijd goed? Als hij Aaron op dat moment had ingegrepen, had hij Mozes kunnen behoeden, maar ook het gehele volk, zodat ze alsnog in het beloofde land terechtkwamen. Want dan hadden ze het ontzag voor God nog kunnen opbrengen. Dan hadden ze nog die heiligheid ervaren die God met hen wilde delen. Als het volk dan weer een boeltje weer oppakt, dan denk je, dan hebben ze wel net een wonder gezien, dus een les geleerd. Maar meteen daarna ontstond het volgende probleem. Ze moesten het land Edom door en er was een koning die zei van, dat gaat niet gebeuren. En Mozes gaat, die stuurt bodes erop af en zegt, ja, maar we zullen op de hoofdweg blijven. We zullen geen gebruik maken van de bronnen in uw land. En als we daar eventueel gebruik van maken, dan zullen we daarvoor betalen. Alleen de koning van Edom zei, daar heb ik helemaal geen zin in. Jullie zijn met zoveel. Straks is mijn koninkrijk weg, dus jullie bekijken het maar. En dat betekent dan een omweg door onherbergzaam gebied. Als ze bij de berg Hor aangekomen zijn, dan komt ook Aaron nog te overlijden. Wat een tegenslag als een van je leiders overlijdt. En tot overmaat van ramp worden ze ook nog aangevallen door de koning van Arad. En als het volk dan aan de Heer een gelofte doen, krijgen ze toch gelukkig de overwinning. Maar ze moesten daardoor wel eerst op hun knieën. En toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelzee. Zij moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. In de ziel zit je wil, je verstand en je gevoelens. Kom ik later nog even op terug. Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Begint het weer opnieuw. Want hier is geen brood en ook geen water en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. En u weet welk brood ze daar benoemen. Het manna, het hemelse brood wat God geeft zodat ze voedsel hebben. De ondankbaarheid straalt er werkelijk vanaf. En toen in zijn toorn zond de Heer gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe en ze zeiden, wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. En toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem om een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. En toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat God moet ingrijpen op een verschrikkelijke manier. En ik weet wat u misschien niet denkt van, oh, ja, als dat de God is waar jij in gelooft, dat is wel een pittige God die zo straft. Maar we moeten begrijpen dat we hier in een andere tijd leven dan in de tijd waarin we nu leven. Maar toch kunnen we hier iets uithalen. Waarom kwamen de slangen in de eerste plaats? Waarom moesten die komen? Door het geklaag over de richting die God aangaf, over het eten dat ze van God gekregen en het ontbreken van vertrouwen. Ondanks dat ze vanuit slavernij waren bevrijd en op weg naar het beloofde land, was hun focus op ongemakken. Op hun eetlust, dus op hun buik en op hun omstandigheden. Ze begonnen meer op hun ziel te vertrouwen dan op God. Maar omdat niet alles soepel verloopt in het leven, en dit staat niet in je Bijbel, dat is de tekst die ik heb, want anders denken jullie misschien waar kan ik die vinden. Maar omdat niet alles soepel verloopt in het leven, betekent niet dat God niet in je leven werkzaam is. Want soms moeten we langs wegen die dan niet bepaald aangenaam zijn. Soms moeten we dingen ontberen. Soms moeten we een strijd aangaan met ziektes. Een strijd aangaan met mensen om ons heen die misschien helemaal niet weten dat ze jou in een moeilijk pakket brengen. Maar we hebben een vijand die rondgaat als een briesende leeuw en die zal alles gebruiken om jou als christen te laten struikelen. En daar is hij toe in staat als wij niet gefundeerd zijn in het woord van God. Maar toch had het volk moeten, en ik weet dat dat voor sommigen een heel lastig woord is, moeten weten dat God het beste weet. Alles wat ze al hadden meegemaakt, zijn vuurkolom, en de wolk gingen voor hen uit. Mozes en Aaron leidden hen trouw. Ze mochten zelf dagelijks hemels eten. Ja, als we naar het mannen kijken en het komt uit de hemel, is dat hemels eten. En eigenlijk werden ze best wel verwend in de woestijn. Maar de omstandigheden in de woestijn zijn er niet dat je zegt van nou lekker. Overdag is het bloed en bloedheid. 'S Nachts kan het wel eens vriezen. Dan heb je nog onherbergzaam gebied waar niet alleen maar zand ligt, maar ook nog hele grote rotspartijen, hele scherpe rotsen. Ik weet niet of je wel eens de rally Parijs-Dakar hebt gekeken, maar er worden heel wat banden lek gereden op die rotsen. En dus als je daar doorheen moet wandelen, dan is dat niet een pretje. Je kan je enkel verzwikken, je been breken, je eraan snijden. En zo zijn de omstandigheden niet ideaal. Maar toch is God in hun midden en leidt hij hun op weg naar dat beloofde land. En ook al zal deze generatie daar niet terechtkomen, wel de volgende generatie. Maar het probleem is vaak als we een klagende geest krijgen, altijd wel iets kunnen vinden om over te klagen. En nu is het bij Nederlanders helemaal top, die houden van klagen. Als er niks te klagen valt, dan vind je wel wat om te klagen. En de weg die we gaan, vinden we vaak niet de leukste weg. Mijn toekomstplannen waren anders dan dat ze geworden zijn. Het plaatje was compleet toen ik mijn vrouw leerde kennen. En ik dacht, daar gaan we naartoe. Maar uiteindelijk is het anders gelopen. En toch tel ik mijn zegeningen. Niet op dat moment hoor. Niet op de momenten tot mijn plannen in duigen vielen, al mijn dromen uiteenspatten. Toen telde ik echt niet mijn zegeningen. Maar gelukkig waren er wel mensen om me heen die me daardoorheen hielpen. Die naast me gingen staan. Zonder veroordeling, zonder verwijt. En uiteindelijk ben ik toch ergens gekomen waar God mij hebben wil. Iets heel anders dan wat ik in mijn hoofd had, maar het is wel het beste. Het verschijnen van de slangen viel samen met het vergif van kritiek en het klagen van de Israëlieten. En Jacobus zegt dan ook in hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 8. Onze tong is net zo'n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld van onrecht in zich bergt. Hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren, zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen dat onberekenbare kwaad vol dodelijk venijn. Het zijn geen milde woorden van Jacobus. Maar als je mensen ziet die boos zijn en wat ze dan met hun tong uitroepen, dan kan je wel stellen tot dat vergif is. En helaas zien we in deze maatschappij dat het steeds meer toeneemt tot in de Tweede Kamer toe. En dan vinden ze het gek dat de wereld ook zo verandert, terwijl zij een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Dus ook wat er daar in onze regering gebeurt, heeft effect op hoe de mensen met elkaar omgaan. De Bijbel zegt ook, houd vrede met alle mensen, voor zover het van u afhangt. Ik denk als we dat allemaal zouden doen, dan zouden we nu ook niet aan de grens van de oorlog in Oekraïne staan. En dan zouden we een hele andere wereld hebben. Maar uiteindelijk zijn we allemaal blootgesteld aan een dodelijke kracht. We hebben het gif van de zonde in ons systeem zitten. En het is slechts een kwestie van tijd voordat het ons vernietigt. Paulus zegt in Romeinen, het loon van de zonde is de dood. Lekkere zondagochtend, Ronald. Het loon van de zonde is de dood. En Jacobus zegt, daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Nog zo'n opbeurende tekst. Maar ik kom nu aan het goede deel. Ik ga nu over dat God heeft het tegengif geleverd. En het is het enigste tegengif wat werkt. We kunnen allemaal middeltjes voor onszelf regelen. We kunnen denken dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Die zijn er ook, maar niet naar God. Naar God is maar één weg. Toen de giftige slangen de Israëlieten beten, moesten ze erkennen dat ze gezondigd hadden tegen God, maar ook tegen Mozes. Het volk ziet in dat in een straf van God is en komt naar Mozes toe om een zonde te belijden. Ze zien in dat al dat geklaag en gezeur tot dat gevolgen heeft gehad in het leven van het gehele volk. En ze vragen Mozes of hij voorbeden voor hen wil doen. En God wil vragen die slangen van hem weg te nemen. En dan zegt God, maak maar een gifslang. Zet hem op een staak. En het zal gebeuren dat iedereen die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Je bent net gebeten door een gifslang en dan gaat er iemand rondlopen met een gifslang op een paal. En dan moet jij naar kijken. Ik ben net door dat ding gebeten. En wat zou mijn buurman daar wel niet van vinden? Maar uiteindelijk was één blik genoeg om leven te ontvangen. En als we dan kijken, vele honderden jaren later, dat Jezus zelf zegt, en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En we kennen allemaal de teksten na, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet misschien krijgt. Het is de enige God die wij aanbidden, die zegt van, je hebt het ontvangen. Je hoeft er niks meer voor te doen. Het is puur genade. Andere geloven moet je rituelen doen. Je moet 5 keer per dag bidden. Je moet. En God zegt, je moet niks. Het enige wat ik van je vraag, is geloven in het offer wat ik voor jou heb gebracht. Jezus is ons tegengif. En als we dan in Romeinen 23, 3 vers 23 tot en met 26, daar staat: God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. God schenkt vrijspraak op grond van geloof. We hebben vorige week de preek over geloof gehad. Maar wel het geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. En er is geen onderscheid. Hij kijkt niet of jij in merkkleding loopt. Of dat je wel een perfect mens bent. Of dat jouw gedragingen wel in de etiketten passen. Nee, God maakt geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd. Niemand uitgesloten. Je kan niet zeggen, ik ben perfect. Want in je perfectheid zit altijd imperfectie. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade gerechtvaardigd verklaard. Genade is een onverdiende gunst, iets wat ik helemaal niet hoor te krijgen. Maar toch zegt God, mijn zoon zal jou zalig verklaren of rechtvaardig verklaren uit genade. Om niet. Het kost je geen geld. Je kan het niet kopen. Je kan het niet verdienen door heel hard voor God te gaan werken. Je beter voor te doen dan je eigenlijk bent. Want uiteindelijk komt altijd de ware aard naar boven. En dan kunnen we zien of iemand werkelijk wederom geboren is of niet. Dankzij de verlossing door Christus Jezus. Geen andere naam. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu in deze tijd zijn gerechtigheid te bewijzen. Zijn dood werd een middel voor onze verzoening. Jezus, die zonder zonde was, is tot zonde gemaakt voor jou en voor mij. Om niet. Maar het was een keuze van de God die de hemel en aarde gemaakt heeft en houdt van mensen. Hij wil die relatie met de mens aan. Hij kan wel zonder ons, maar hij wil niet zonder ons. Anders hadden we er al lang niet meer geweest. Dan had het bij Noach klaar geweest. Dan had hij misschien alleen maar dieren gemaakt. Die kan ik aaien, die kan ik lekker... Die leeuwen kunnen ook gras eten, maken we veganisten van. Maar die mens, daar zit het probleem. En eigenlijk weten we het allemaal wel. Diep van binnen is er iets wat scheelt naar vervulling in jouw leven. Alleen soms weet je nog niet wat. En je gaat het opvullen met materialisme. Of andere zaken. Sommigen denken, nou, we nemen een hoop kinderen, dan is dat de vervulling in mijn leven. Ik zeg niks. Maar uiteindelijk zijn het tijdelijke vervullingen van een verlangen wat in je hart is. De nieuwste tv die uitkomt, dat is een leuke gadget. Maar als je hem dan gekocht hebt, dan ben je na 3 maanden, denk je, ja, het is maar een tv. Niet dat je dat met je kinderen doet, van het zijn maar kinderen, want dat is natuurlijk weer een ander verhaal, want daar blijf je van houden. Maar dan ga je wel zien hoe God van zijn kinderen houdt. Tenminste, dat is wat ik geleerd heb toen mijn kinderen kregen. Dat ik eindelijk begreep hoe een vader van zijn kind kan houden, ook al is hij nog zo stout. Maar dat is wel het vaderhart van God. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Iedereen. Het ligt open en bloot voor je klaar. Er is geen bedekking over. De Bijbel is heel duidelijk. Het is alleen, geloof ik, wat dit boek zegt als autoriteit van God gegeven. Kijk naar het tegengif. Kijk naar Jezus Christus, die voor jou en voor mij is opgehangen aan het kruis. Alleen die naar hem opzien ontvangen redding. en die naar hem opzien, zullen ook de vertrouwen krijgen. Maar we zijn vaak bang voor het onbekende. Gods geest is al lang in jou aan het werk. Als je hier vandaag bent, is Gods geest al lang in jou aan het werk. Alleen misschien heb je het nog niet door. Maar hij vraagt wel om keuzes te maken. En uiteindelijk is hij de beste keus. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. De Bijbel zegt, er zit kracht in het bloed van het lam. En het komt omdat dat lam was onschuldig. Dat verdiende nergens straf voor. Je kan de Heer Jezus nergens op betrappen dat je zegt van ja maar. Nee, dat is juist het wonder. Dat hij als mens gekomen is. God die mens geworden is, laten we dat wel heel duidelijk stellen. God is mens geworden. Hij heeft onder ons gewandeld. En dan zegt de Bijbel getabernakeld. Omdat hij juist zo graag bij ons wil zijn. Hij wil zo graag een relatie met jou. Zijn hart brandt van verlangen om een relatie met jou te hebben. En daarom zegt hij, als je nou in het licht komt wandelen, want hij is het licht, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Ook als lichaam van Christus. Want je wordt toegevoegd aan één groot lichaam waar we met z'n allen de handen in één moeten slaan. Waar ieder onderdeeltje een functie heeft. En ik zeg wel vaker, er zijn, als we naar een lichaam kijken, het lichaam kan niet zonder het hoofd. Scheid je het hoofd maar een millimeter, dan is het lichaam dood. Maar als Christus het hoofd is van het lichaam, en wij zijn daar deel van, dan kan ik ook een deel zijn wat niet zichtbaar is. Mijn nieren zie je niet van buitenaf. Maar als mijn nieren falen, heb ik een groot probleem. Dan heeft het hele lichaam een probleem. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Als er functies zijn die niet functioneren, heeft het hele lichaam een probleem. En misschien denken we daar soms te licht over als er dingen gedaan moeten worden. Maar willen we Jezus verhogen, dan zullen we dat wel op zijn manier moeten doen. En die manier kan je alleen maar ontdekken als je Gods woord gaat lezen. Dan zie je hoe Jezus verhoogd moet worden. En Jezus zegt zelf, ik moet verhoogd worden zoals de slang in de woestijn. Moet ik dan met een bordje met Jezus gaan rondlopen en die hoog en zo door de binnenstad van Den Haag gaan lopen? Als je daar behoefte aan hebt, mag dat. Maar het verhogen van de Heer Jezus betekent veel meer. Verhogen van de Heer Jezus betekent dat ik mij onderwerp aan de autoriteit en de kracht van de Heilige Geest die ik ontvang op het moment dat ik ga geloven. Dat ik op zoek ga naar de leiding in mijn leven en niet meer zelf de eer opstrijk voor de dingen die ik voor mekaar krijg. Zoals hier deze preek. Is niet van mij. En ik hoop dat deze preek alleen maar richt op de Heer Jezus, zodat jij daar als overwinner uit kan komen. Door in hem te gaan geloven. Dat je eeuwig leven mag ontvangen. Dat je honger krijgt naar zijn woord. Dat je in je bestemming gaat komen. Zoals God het bedoeld heeft. En dat kan voor iedereen anders zijn. Maar het is wel het verlangen van God om jou te herstellen zoals hij je bedoeld heeft in de schepping. Dat is het verlangen van Gods hart. We hebben het net even gehad over de ziel. En dat is onze wil, het verstand en ons gevoel. En soms voelen dingen niet zo goed. En ons gevoel is vaak afgestemd op de omstandigheden. Of op het eten wat ik krijg. Of de dingen die ik hoor die niet zo prettig voor mij zijn. En dan zegt me ik van, ja maar dat wil ik niet. Maar is dat wel iets wat God wil? Niet alle dingen zijn makkelijk die God van ons vraagt. En ik denk dat we allemaal zelf uitvinden wat God van ons vraagt en waar we mogen zijn in deze tijd, in dit leven en wat hij van ons verwacht. Maar als je niet Gods woord leest, weet je ook niet wat de wil van God voor jouw leven is. Want daarin wordt hij geopenbaard. En om het op zijn manier te doen, hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig en de kennis van zijn woord. Zonder de Heilige Geest kunnen we van alles verzinnen, maar dan is het allemaal natuurlijk. Alleen door de Geest worden geestelijke dingen geopenbaard, dan kan ik ze ook begrijpen. En het gaat te ver om nu in te gaan op geest, ziel en lichaam. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke studie is als we nog niet begrijpen hoe dat geestelijk werkt. Want we kunnen ook fout gaan in onze bekering tot de Heer Jezus. Door onze eigen ideeën daarover te creëren zonder het woord van God. En helaas zien we dat heel veel toenemen in het nieuwe aidsdenken. Geloof ze ook in Jezus. Geloof ze ook in God. Geloof ze ook in de Heilige Geest. Maar dan wel jouw geleide geest. En dat is best een probleem als je daarin verzeld raakt, want dat is zo occult als het maar kan. Maar ook het volk had weer een probleem. We gaan weer even terug, maar dan gaan we naar koning Hiskia. En Hiskia was een jonge man van slechts 25 jaar. Timotheus was nog jonger. En toch zegt God, of Paulus zegt, laat je niet op je leeftijd beoordelen. Maar beoordeel iemand op de wijsheid die hij van God gekregen heeft. Deze man, die moest koning worden, hij was 25 jaar. In 2 Koningen vers 18, en daar staat dan, hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had. Nou, dat is nou zonde. Zo'n mooie geschiedenis, hè? We zijn er door genezen. Het is toch een heel kunstwerk geweest, dat moeten we toch wel. Hè? Als we kijken wat zoiets waard is tegenwoordig, dan poeh, hè? Maar wat gebeurde daar? Het volk ging de koperen slang als afgod behandelen. Ze hadden er zelfs een naam aan gegeven. Omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. En men noemde hem Nehushtan. Dat is als de mens zijn eigen weg gaat, dan maken we ergens een afgod van. Dan denken we, ook Jezus kunnen we als afgod maken. Maar dan is het niet meer de Jezus uit Gods woord. Dan is het niet meer de Zoon van God die wij volgen. Maar dan is het een afgod met een naampje Jezus. En dan snap ik als je afdwaalt van de waarheid. Maar laten we Jezus geloven zoals de schrift ons dat leert en hem verhogen door ons toe te wijden, te gehoorzamen en alles ook te toetsen aan het schrift. Wat ik vanmorgen vertel, ik hoop dat u uw Bijbel thuis gaat pakken en na gaat lezen wat ik hier gezegd heb. Kloppen die woorden en u mag mij erop aanspreken. Als u denkt van, hey, maar dit is niet waar, kom met uw Bijbel. Kijk, filosoferen kunnen we heel goed. En onze eigen weg uitstippelen kunnen we ook heel goed. Maar kom met Gods woord en controleer Gods woord van iedere spreker die hier staat. Want dat is een verantwoordelijkheid die we allemaal hebben ontvangen. De gemeente in Berea onderzocht de schriften en haalde daar het goede uit. Ik zie dat er ook heel veel boeken geschreven worden, maar als je geen goed fundament hebt, kunnen die boeken ook jou op een verkeerde weg brengen. En er zijn mensen die boeken gratis weggeven, misschien is dat nog wel gevaarlijker, om de waarheid met een leugen te vermengen. En daar, dat is zo moeilijk als je niet het goede fundament hebt. Ik heb nog één gedeelte tekst dat ik wil delen. En dat is 1 Korinthe 2 vers 7 tot en met 16. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Iedereen denkt van, ja, die kruisiging, dat hebben de overheden gedaan. Nee, Jezus heeft zijn eigen leven afgelegd. Jezus heeft zelf die beslissing genomen om gehoorzaam te zijn aan de Vader. Ook al was er een menigte die joelde, toch was het Gods eigen keuze om zijn zoon aan het kruis te laten gaan. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? U kent uw eigen geest. U kent uw denken, u kent die voelen, u kent uw verwachtingen, u kent de omstandigheden. Maar ik ken die niet van u en u kent die niet van mij. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Hier is de openbaring door de geest van God aan de mens. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Geestelijke dingen kunnen we niet op een natuurlijke manier beoordelen, omdat ze geestelijk zijn. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. En ze kunnen het ook niet begrijpen. Hij kan ze ook niet leren, kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. En dan in die gedachte, dat wij de gedachte van Christus hebben ontvangen, willen we ook graag het avondmaal gaan vieren. Het is een feest. Om te vieren dat iemand zijn leven voor jou en voor mij vrijwillig heeft afgelegd, zodat ik eeuwig leven kan ontvangen. Niet met deze tent, want deze tent zal afvallen, maar we krijgen een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam. En dat is de hoop die we hebben in Jezus Christus. Dan gaan we de dienst afsluiten. En ik wil daar nog mee een gebed uitspreek. Hemelse Vader, ik bid zo dat u door uw geest door wil werken in de harten van degenen die het woord gehoord hebben. Heren, dat ze door het woord u zullen verhogen. Zoals u in de woestijn verhoogd werd, maar dat ze dat nu in hun leven zullen gaan doen. Dat de mensen honger krijgen naar uw woord om te ontdekken welke rijkdom en welke schatten we van u hebben gekregen. Dat we de beloftes gaan leren die u aan uw kinderen heeft gedaan, waar we op mogen gaan staan. En vele van de beloften geven ook uitkomst in de omstandigheden waarin we zitten. Hierin komen we wijsheid tekort, dan vraagt u om dat aan u te vragen. Want u verlangt zo naar een relatie met uw kinderen. U verlangt zo naar om onze stem te horen in gebeden. U wilt zo graag aanwezig zijn in ons midden. Heer, dat is wat we in uw woord lezen. En u wilde dat vanaf het begin, toen u wandelde met Adam. Toen u in de ontmoetingstent, de tabernakel, aanwezig was. Toen u als een vuurwolk, als een vuurkolom en een wolk vooruit ging aan het volk. Maar zo wilt u ook ons nu vandaag de dag leiden. En zo wil ik ook de zegenbeden uitspreken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.